Hey, hallo en welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld. De podcast over ons, de mens, alles wat we ontdekken en alles wat ons bezighoudt. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we naar Nerd Factor 10. We gaan het hebben over buitenaards leven. Toen ik 18 jaar oud was, was ik voor een stage in Zweden. En de eerste nacht was ik op een camping midden in de bossen. Ik kom uit de stad en waar ik woon is er altijd wel iets van licht. En ik ben echt donker dus niet echt gewend. Maar daar was het donker. Zo donker als deze nacht had ik het nog nooit gezien. We zaten bij een kampvuurtje en op een gegeven moment liep ik weg van het vuur het bos in. Het werd zwart om mij heen. En ik stond stil en keek naar boven, terwijl mijn ogen langzaam wenden aan de duisternis. En toen mijn ogen gewend waren, zag ik boven mij de meest wonderlijke sterrenhemel die ik ooit had gezien. Met honderden sterren, duizenden sterren, miljoenen sterren. Het kijken naar de sterren aan de hemel was alsof ik aan het kijken was naar zandkorrels op het strand. De lucht was vol, één en al sterren. Het is 1950, hartje zomer. Vier mannen zijn in gesprek in Los Alamos, Amerika. Ze hebben lunchpauze en voeren een ontspannen gesprek over het nieuws in de kranten. Het zijn alleen niet zomaar vier mannen die hier over het nieuws praten. Het zijn Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York en Emil Konopinski. Vier wetenschappers die werken voor het Manhattan Project. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van de eerste waterstofbom. Het nieuws waar ze over praten gaat over een reeks UFO-meldingen in New York. En even later, nadat hun gesprek alweer over andere dingen gaat, vraagt Enrico Fermi opeens: maar waar is iedereen? En zijn tafelgenoten begrijpen meteen wat hij bedoelt. Waar zijn alle aliens? En één ding moet je hier even begrijpen. Enrico Fermi was niet zomaar iemand. Een van de meest gerespecteerde natuurkundigen van de 20e eeuw. Nobelprijswinnaar. En een van de ontwikkelaars van de eerste atoombom en de eerste waterstofbom. Als iemand als Fermi een vraag stelt, dan kan je die vraag serieus nemen. In de tijd tussen het gesprek over UFO-meldingen en zijn opmerking, had Fermi iets gedaan wat hij vaker deed. Iets waar hij bekend om stond. Hij had in zijn hoofd uitgerekend wat de kans is dat een buitenaardse beschaving bestaat en de kans dat deze buitenaardse beschaving de aarde al heeft bezocht. En de conclusie: in theorie zou het heelal moeten krioelen van het leven, ook van het intelligente leven, en een deel daarvan zou de aarde al lang bezocht moeten hebben. Als dit klopt, waarom worden we dan niet bezocht door aliens? Dit vraagstuk is bekend geworden als de Fermi-paradox. Kort gezegd, waarom is het zo doodstil in het heelal, terwijl het in theorie zou moeten krioelen van het buitenaardse leven? Fermi stond erom bekend dat hij bizarre vragen stelde. Vragen zoals: hoeveel korrels zand zijn er op de stranden van de wereld? Hoeveel bladeren zijn er op alle bomen in Nederland? Of hoeveel buitenaardse intelligente beschavingen zijn er? Vragen die onmogelijk lijken om te beantwoorden. Maar hij stelde die vragen niet alleen, hij kon ze ook snel en onderbouwd beantwoorden. En dit soort vragen zijn dan ook bekend geworden als Fermi-vragen. In juli 1945 was Fermi op een testlocatie voor de ontploffing van Trinity, de eerste atoombom ooit. Op het moment van de ontploffing liet hij kleine stukjes papier uit zijn hand vallen en deze werden door de schokgolf een stuk weggeblazen. Op basis van de afstand van de bom en de verplaatsing van de papiertjes maakte hij direct uit zijn hoofd een ruwe berekening van de energie van de explosie. Als je relevante variabelen kan vinden en schatten, dan kan je, zoals Fermi bij die atoombom deed, een berekening maken wat de uitkomst van je vraag zou moeten zijn. En het mooie hieraan is dat elke keer dat je extra informatie krijgt, je je berekening kan aanpassen en je uitkomst nauwkeuriger kan maken. De meest bekende Fermi-vraag is hoeveel buitenaardse intelligente beschavingen zijn er? En op deze vraag kan je hetzelfde principe toepassen. Als je een aantal variabelen weet of goed kan schatten, dan kan je het waarschijnlijke aantal intelligente beschavingen in het heelal berekenen. En de formule hiervoor is al eens ontwikkeld en hij heet de Drake-vergelijking. Abiogenese. Een mooi woord vind ik dat. Abiogenese is een proces waarin leven ontstaat uit niet-levende materie. En vrijwel al het leven dat wij kennen, het leven op aarde, is gevormd uit chemische processen. Hoe abiogenese precies werkt is nu nog onduidelijk. En als we dat zouden weten, dan zouden we ook weten waar we precies naar moeten zoeken in het heelal. Maar waarom is het dan waarschijnlijk dat er intelligent buitenaards leven bestaat? Of überhaupt buitenaards leven? Is dat eigenlijk wel waarschijnlijk? Hiervoor zijn twee dingen eigenlijk echt belangrijk. Ten eerste de ingrediënten die nodig zijn om leven te kunnen laten ontstaan. En ten tweede het aantal keer dat die ingrediënten voorkomen in het heelal. Want hoe vaker het voorkomt, hoe groter de kans dat er ergens ook daadwerkelijk leven ontstaat. En hoe vaker leven voorkomt, hoe groter de kans dat ergens het leven evolueert in intelligent leven. Dit zijn dan ook een paar van de ingrediënten in de Drake-vergelijking. Samengevat bestaat de Drake-formule uit vier componenten. Ten eerste het aantal sterren in het heelal. Ten tweede het percentage sterren dat de planeten heeft die aan de voorwaarden voldoen voor leven. Ten derde de kans dat leven daadwerkelijk ontstaat als de omstandigheden goed zijn. En ten vierde de kans dat leven zich ontwikkelt tot intelligent leven. En als je dat bij elkaar in een formule zet, dan zou je moeten uitkomen op het aantal intelligente beschavingen in het heelal. De eerste vraag die we dus moeten beantwoorden is hoeveel planeten er zijn in het heelal die geschikt zijn voor leven. Of beter gezegd, voor leven zoals wij het kennen. Hoeveel planeten zijn er ongeveer die aan die voorwaarden voldoen? Waar water is, de temperatuur goed is, er voldoende tijd is en waar de goede fundamentele bouwstoffen zijn. Hiervoor moeten we iets begrijpen over de omvang en de inhoud van het heelal. Daar komt-ie. Om de zon, onze zon, cirkelen 8 planeten. Mercurius, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Dit is ons zonnestelsel. Onze zon is een ster, net als alle andere sterren die we aan de hemel zien. Ons zonnestelsel is onderdeel van de Melkweg. En de Melkweg is een sterrenstelsel, een verzameling van heel veel sterren bij elkaar in een cluster. En de Melkweg is gigantisch. De diameter van de Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar groot. Dat is de afstand die licht in 100.000 jaar reist. En licht reist ongeveer met 1 miljard kilometer per uur. Als je onze snelste raket nu de ruimte in zou schieten om 1 lichtjaar te reizen, dan duurt dat ongeveer 18.000 jaar voordat het die afstand heeft afgelegd. Kortom, 100.000 lichtjaar is niet te bevatten groot. En zoals de aarde om de zon draait, zo draait ons zonnestelsel om het centrum van de Melkweg. De Melkweg zit dus vol met sterren. Heel veel sterren. Naar schatting minimaal 100 miljard sterren in de Melkweg. Elke ster is een zon en om al die zonnen kunnen weer planeten cirkelen. Om onze ster, de zon, cirkelen 8 planeten. En de schatting is dat er gemiddeld om elke ster minstens 1 planeet cirkelt. Dus op zijn allerminst 100 miljard planeten in de Melkweg. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De Melkweg is een sterrenstelsel, maar niet het enige sterrenstelsel. Schatting van een studie uit 2016 is dat er 2 biljoen sterrenstelsels zijn in het heelal. 2 biljoen, dat is 2000 miljard en 2 met 12 nullen. Dit zijn getallen waar onze hersenen niet zoveel mee kunnen. Maar ervan uitgaande dat de Melkweg met zijn 100 miljard sterren een redelijk gemiddeld sterrenstelsel is, betekent dat dat er in het heelal minimaal 200 triljard planeten zijn. 200 triljard. Dat is een 2 met 23 nullen. Dat is een onmogelijk getal om te bevatten, maar om dit in perspectief te zetten, dit betekent dat het aantal planeten in het heelal naar schatting ongeveer 100 keer zo groot is als het aantal zandkorrels op de aarde. Hoe bijzonder ik de aarde ook vind en hoe mooi ik het ook vind en hoe erg ik mij ook kan verwonderen over alles wat hier is, in astronomische begrippen is de aarde een gemiddelde planeet in een gemiddeld zonnestelsel, in een gemiddeld sterrenstelsel, ergens in het heelal. Kortom, met die 200 triljard planeten en ervan uitgaand dat onze planeet een vrij gemiddelde planeet is, dan is het aantal planeten in ons heelal waarbij die ingrediënten voor leven aanwezig zijn, die is onbeschrijfelijk groot. Er zijn minstens miljarden planeten die aan die voorwaarden voor leven voldoen. Er was nog een factor die belangrijk was, en dat is tijd. Dus er zijn ontelbaar veel planeten die aan de voorwaarden voldoen, maar hebben die planeten ook voldoende tijd gehad om leven te laten ontwikkelen? En ook hiervoor moeten we even vergelijken met de aarde. De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Maar de juiste omstandigheden voor het ontstaan van leven op aarde ontstonden waarschijnlijk ongeveer 3,7 miljard jaar geleden. Het heeft vervolgens een paar honderd miljoen jaar geduurd voordat leven daadwerkelijk ontstond. En dat klinkt lang, maar in kosmische begrippen is het vrij vlot. En dat doet vermoeden dat de kans groot is dat leven ook daadwerkelijk ontstaat als de omstandigheden goed zijn en als er voldoende tijd is. Dus hoe zit dat op andere plekken in het heelal? Is daar voldoende tijd geweest om leven te laten ontstaan? Het heelal is ongeveer 13,8 miljard jaar oud. En dit zijn weer van die getallen die mijn hoofd niet kan bevatten. Maar laten we het eens omvormen. Als we de levensduur van het heelal, die 13,8 miljard jaar, als we die nou even zien als één jaar, een kosmische kalender. Hoe ziet dat er dan uit? De oerknal van 13,8 miljard jaar geleden is dan 1 januari middernacht. En vandaag is 31 december middernacht. Wanneer gebeurde er dan wat in dat kosmische jaar? Op 1 januari middernacht was de oerknal, het heelal vormde. Op 1 mei ontstond ons sterrenstelsel, de Melkweg. Op 9 september werd ons zonnestelsel gevormd en op 14 september werd de aarde gevormd. Op 30 september vormde het eerste eencellige leven op aarde. Op 24 december kwamen de dinosaurussen. Op 29 december, 2 dagen geleden dus, stierven de dinosaurussen uit. Op 31 december, rond 9:30 ochtends, ontstond de eerste voorouder van de mens. Om 6 minuten voor middernacht ontstond de moderne mens. 5 seconden voor middernacht liep Jezus rond op aarde. En alles van de reis van Columbus tot moderne wetenschap, tot aan de maanlandingen en robots op Mars tot aan de McDonald's, is ontstaan in de laatste seconde voor middernacht op 31 december. Wat je hieraan ziet is dat intelligent leven op aarde nog maar piepjong is in vergelijking met de leeftijd van het heelal. Het eerste leven op aarde ontstond op 30 september. De eerste mogelijkheid voor het ontstaan van leven op andere planeten was lang voordat die omstandigheden op aarde geschikt werden. Die eerder genoemde ingrediënten die nodig zijn voor leven, die waren op andere planeten, op andere plekken in het heelal, gewoon veel eerder aanwezig. En waar wij zijn ontstaan in de avond op 31 december, daar zou op kosmische schaal intelligent leven al rond de maanden juni, juli of augustus moeten kunnen zijn ontstaan. En dan is daar dus veel meer tijd geweest om te evolueren tot intelligent leven. Kortom, als je het aantal planeten gaat tellen die aan de voorwaarden voldoen, die de juiste ingrediënten, een goede locatie en voldoende tijd hebben, dan kom je hoe dan ook, op zijn minst op miljoenen planeten, in ons zonnestelsel alleen al, en minimaal miljarden planeten in het heelal. Miljarden planeten die allemaal, net als de aarde, voldoen aan de voorwaarden om leven te laten ontstaan. en waarbij bovendien veel meer tijd is geweest dan op aarde om dat leven te laten ontwikkelen tot intelligent leven. Als je er even van uitgaat dat dit is gebeurd, dus er is op meerdere planeten leven ontstaan, dat is geëvolueerd en heeft in vergelijking met de aarde letterlijk miljoenen of zelfs miljarden jaren meer de tijd gehad om te ontwikkelen. En als die tijd er is, hoe zal dat intelligente leven dan op andere planeten eruit zien? Welk niveau van technologische ontwikkeling is daar? Denk eens aan 200 jaar geleden hier op aarde. Toen was ons snelste vervoersmiddel een paard. Of 100 jaar geleden. Toen werd voor het eerst een vlucht gemaakt met een vliegtuig van ongeveer 30 meter ver. In 200 jaar tijd zijn we dus zover ontwikkeld van paard en wagen naar waar we nu staan. Dat mensen met een modaal inkomen meerdere keren per jaar voor een stedentripje het vliegtuig pakken. Dat er een ruimtestation is dat al meer dan 20 jaar lang rondjes om de aarde vliegt en dat permanent bewoond wordt door mensen. Dat er mensen op de maan hebben gelopen. Dat er ruimtetoerisme is begonnen. En dat er plannen zijn voor bemande maan- en marsmissies op korte termijn. In 200 jaar tijd. Bedenk eens wat dat kan betekenen voor de komende 200 jaar op aarde. Of voor de komende 1000 jaar. Of voor de komende miljoen jaar. Wat zal er dan technologisch mogelijk zijn? En dan de gedachte dat er ontelbaar veel planeten zijn die potentieel levensvatbaar zijn en die deze tijd al lang hebben gehad. Al miljoenen of miljarden jaren langer. Waar staan deze planeten dan? Is daar leven ontstaan, zoals op aarde? En welk niveau heeft dat leven bereikt? Hoeveel verder ontwikkeld is dat leven ten opzichte van de mens? Of is het misschien een hele andere kant op ontwikkeld dan leven hier op aarde en kunnen wij dat helemaal niet voorstellen? Maar er is wel nog een beperking, want elke ster, ook onze zon, doorloopt een aantal fases. In de laatste levensfase van een ster wordt het een rode reus, waarbij de lichtkracht en de omvang van de zon, van die ster, enorm en enorm veel groter wordt. Daarom is leven dat zichzelf niet uiteindelijk multiplanetair maakt, per definitie tijdelijk leven, dat uiteindelijk uitsterft op een planeet die alsmaar heter en heter wordt. Op een gegeven moment moet het, als gevolg van de ontwikkeling die elke ster doormaakt, migreren naar een ander zonnestelsel om te voorkomen dat het zal uitsterven. Maar stel dat dit allemaal gelukt is, als dat leven veel eerder is ontstaan dan hier op aarde en veel meer tijd heeft gehad om te ontwikkelen tot geavanceerde samenlevingen die multiplanetair zijn geworden. Kan je daar dan iets over bedenken? Hoe ziet zo'n buitenaardse beschaving er dan uit? Of kan je dat opdelen in klasses? Hier heeft de Russische wetenschapper Nikolai Kardashev over nagedacht. En hij kwam met een indeling van beschavingen op basis van de mate waarin de beschaving de beschikbare energiebronnen kan gebruiken. De Kardashev-schaal. Een K1-beschaving is in staat om de beschikbare energiebronnen van zijn eigen planeet volledig te gebruiken. Een K2-samenleving is in staat om de energie van zijn ster, de zon, volledig te gebruiken. Een K3-samenleving is in staat om de volledige energie van een sterrenstelsel, zoals de Melkweg, te gebruiken. En wij, de mens, zitten nu ongeveer op 0,7 in de Kardashev-schaal, dus K0,7. Probeer je nu eens voor te stellen hoe een K2-beschaving eruit zou zien. Om de volledige energie van de zon te gebruiken zou je een Dysonbol kunnen bouwen. En een Dysonbol is een megastructuur die rondom de zon gebouwd wordt, zodat vrijwel alle energie van de zon kan worden opgevangen. Het concept van de Dysonbol is uitgewerkt door de Engels-Amerikaanse natuurkundige Dyson en die redeneerde dat een dergelijk systeem een logisch gevolg is van langetermijnontwikkelingen van technologische beschavingen. En ik maak geen grapje. En dan zijn we nog maar bij K2. K3, dus wanneer je de energie van een volledig sterrenstelsel zou kunnen gebruiken, dat is gewoon niet te bevatten voor ons. Want hoe gebruik je ooit de volledige energie van een sterrenstelsel? Van miljarden en miljarden sterren. Het ligt in ieder geval buiten mijn bereik om daar een beeld van te krijgen. Maar bedenk je eens een K3-beschaving. Hoe zou dat eruit zien? Dat moet dus een beschaving zijn die minimaal een heel sterrenstelsel heeft gekoloniseerd. Want daar heb je het dan over. Een beschaving die reist van sterrenstelsel naar sterrenstelsel. Die kan reizen met ongeveer de snelheid van licht of sneller. Een samenleving die desgewenst leven kan creëren. die complete zonnestelsels als energiebron kan gebruiken. Ik dacht hierover na en weet je wat ik dacht? Weet je, ik geloof in God en een K3-samenleving, die is in vergelijking met ons gewoon almachtig. In hoeverre komt het overeen met mijn beeld van God? In staat om leven te creëren en om het heelal ondergeschikt te maken aan zijn eigen wensen? Zou ik een K3-beschaving kunnen onderscheiden van God? Of van hoe ik denk dat God is? En het eerlijke antwoord is, ik weet het eigenlijk niet. En misschien denk je nu, joh, die jongen is helemaal gek geworden. Maar hoe zouden mensen 300 jaar geleden hebben gereageerd als we hadden verteld dat mensen binnen een paar honderd jaar in de ruimte zouden wonen? Waar ze in een ruimtevaartuig elke 90 minuten een rondje om de aarde zouden maken? Zouden die ook niet hebben gedacht, joh, die jongen is helemaal knettergek geworden? En toch doen astronauten dit in het International Space Station op dit moment al 20 jaar lang onafgebroken. Even terug naar de Fermi-paradox. Want ik kan uren praten over hoe groot de kans wel niet is dat er buitenaards leven is. Maar feit is dat het tot nu toe oorverdovend stil is in het heelal. Dus waarom vinden we dan niks? Je kan honderden antwoorden bedenken op deze vraag. En hier is behoorlijk veel over geschreven. Maar grofweg kan je die antwoorden opdelen in drie groepen. 1. Ze bestaan niet. 2. Ze bestaan wel, maar om een of andere reden vinden we ze niet. En 3. Ze bestaan en ze zijn ook op aarde of vroeger op aarde geweest. En er zijn onder deze drie categorieën gigantisch veel mogelijkheden geopperd. Uiteenlopend van plausibel tot ronduit debiel. En als je googelt, dan kan je boeken vinden waar bijvoorbeeld de 75 meest genoemde oplossingen in beschreven worden. Maar goed, een paar van de opties wil ik in ieder geval noemen. En houd je vast, want ook hier is het science fiction gehalte behoorlijk groot. En het leuke hieraan is dat je zelf nadenkt over wat er mogelijk is en niet. En hoeverre je mening hierover bepaald wordt door je achtergrond en je vermogen om in te beelden waar ontwikkeling van technologie op lange termijn toe kan leiden. Een eerste mogelijkheid is dat er misschien wel buitenaards leven is, maar dat het leven om een of andere reden in ieder geval niet snel intelligent wordt. Of in ieder geval niet zo geavanceerd dat het multiplanetair wordt. En hier zit wel een bredere gedachte achter die ik op zich wel super boeiend vind. Namelijk de gedachte dat het kan zijn dat er een grote barrière is, of meerdere grote barrières, die overkomen moeten worden voordat er een geavanceerde beschaving ontstaat. Een barrière die eigenlijk vrijwel nooit overwonnen wordt. Waardoor het leven uitsterft of waardoor het überhaupt gewoon nooit ontstaat. En bij die barrière kan je je van alles voorstellen. Leven blijkt misschien toch veel moeilijker te ontstaan dan dat wij denken. Leven blijkt misschien nooit te ontwikkelen tot intelligent leven. Of misschien is op elke planeet de tijd waarin het evolutionaire proces zijn werk kan doen toch beperkt. En wordt leven uiteindelijk beëindigd voor het zich goed en wel kan ontwikkelen. Maar goed, als we even naar onszelf kijken, dan zijn dit allemaal opties die in het verleden liggen. Dat zou betekenen dat wij als mensheid die barrière of die barrières op een of andere manier toch doorbroken hebben. En als dat bij ons het geval is, waarom dan niet op meer plekken, als er miljarden meer plekken zijn waar leven mogelijk is? Als er zoveel plekken zijn, dan zou zelfs als de kans heel klein is, er altijd wel één of meer plekken moeten zijn waar het dan toch gebeurt. Een andere mogelijkheid is dat die barrière niet achter ons ligt, maar voor ons. En dat zou natuurlijk voor de mensheid best wel problematisch zijn. Want dat zou betekenen dat om een of andere reden al het leven uitsterft voordat het multiplanetair wordt. En wij zijn nu behoorlijk dicht bij het punt dat we multiplanetair worden. Wat hierbij een veelgenoemde hypothese is, is dat elke beschaving, voordat het op het punt komt dat het technologisch ver genoeg ontwikkeld is om multiplanetair te worden, eerst het punt bereikt dat het in staat is om zichzelf volledig te vernietigen. En dat dat dus vrijwel altijd misgaat. En dat voorbeeld kan je natuurlijk zien bij de mens, want wij zijn bezig om onze eerste stapjes de ruimte in te zetten, maar ondertussen is nucleaire en biochemische oorlogsvoering ook een realiteit geworden. En in de 70 jaar dat nucleaire oorlogsvoering bestaat, zijn we echt al een aantal keer eng dicht langs het randje van volledige zelfvernietiging gegaan. Of zoals in de Hunger Games wordt gezegd, We zijn wispelturige, domme wezens met een slecht geheugen en een geweldig talent voor zelfvernietiging. We kunnen dit soort wapens bedenken en bouwen, maar of we ook in staat zijn om ze te beteugelen, dat zullen we met de tijd moeten leren. En geldt dat alleen voor ons? Of is de barrière van zelfvernietiging zo groot dat vrijwel elke beschaving in het heelal zichzelf daardoor uiteindelijk uitroeit, voordat het multiplanetair wordt? Goed, dit is misschien niet de vrolijkste gedachte, maar wel een goede om met een biertje in de avond op door te filosoferen. Een andere oplossing van de paradox is dat intelligent leven wel bestaat, maar ons gewoon niet kan bereiken. Simpelweg omdat het heelal groot is. Oneindig groot. En wij ontdekken nu de ruimte en we sturen robots naar Mars en in 2024 wil NASA een bemande missie naar de maan doen. Maar dat is allemaal binnen ons eigen zonnestelsel. Als het aantal sterren in het heelal gelijk is aan 100 keer het aantal zandkorrels op aarde, dan zitten wij met al onze ruimtereizen nog steeds binnen onze eigen zandkorrel. Er is nog geen enkele manier hoe we de zandkorrel naast ons kunnen bereiken. De dichtstbijzijnde ster vanaf onze zon is Proxima Centauri, op een afstand van iets meer dan 4 lichtjaar. En een raket zoals wij die nu hebben zou er 73.000 jaar over doen om daar naartoe te reizen. En dat is de dichtstbijzijnde ster, de zandkorrel naast ons. Het fysiek verkennen van de Melkweg of andere sterrenstelsels is voor ons op dit moment dus helemaal niet aan de orde. Zou dit ook kunnen gelden voor leven op andere planeten? Dat interstellair reizen of zelfs intergalactisch reizen gewoon vrijwel onmogelijk is? En geloof het of niet, maar ook hier is onderzoek naar gedaan. Er is onderzoek gedaan naar welke manieren van reizen mogelijk zijn en met welke snelheden. En hieruit komt dat het theoretisch sowieso mogelijk is om met minimaal 20-50% van de lichtsnelheid te reizen. Wij zijn technologisch nog niet ver genoeg ontwikkeld om dit te doen, maar we weten wel dat het theoretisch kan. En als andere beschavingen miljoenen jaren meer de tijd hebben gehad om zich te ontwikkelen, dan zou dit dus theoretisch kunnen. Dat een beschaving van een andere planeet, die technologisch veel verder ontwikkeld is dan wij, daadwerkelijk naar een ander zonnestelsel reist en daar een planeet bevolkt. En dan weer naar het volgende zonnestelsel, net zo lang totdat een behoorlijk deel van de Melkweg bevolkt is. Er zijn ook berekeningen gemaakt over hoe lang het duurt voor een dergelijke beschaving de hele Melkweg gekoloniseerd heeft. En de schattingen hierin lopen uiteen van 1 miljoen tot 60 miljoen jaar. En dit is afhankelijk van of de beschaving zo snel mogelijk de hele Melkweg doorgaat, of dat ze rustig aan planeet per planeet bevolken. En die 60 miljoen jaar klinkt weer heel lang, maar als we ervan uitgaan dat het leven in het heelal al miljarden jaren langer heeft kunnen bestaan dan wij, dan zouden die buitenaardse beschavingen al lang deze tijd moeten hebben gehad. Kortom, gewoon omdat er zoveel tijd beschikbaar is, lijkt het argument van de te grote afstand, niet per se geldig te zijn. Hier komt nog een tweede punt bij waardoor het niet echt geloofwaardig is. Want als het onmogelijk is voor buitenaards leven om hierheen te reizen, dan zouden ze zich nog wel kunnen laten horen. Want radiosignalen verspreiden met de snelheid van het licht en kunnen interstellair reizen. En er wordt ook al jaren naar gezocht of we radiogolven vanuit de ruimte kunnen ontdekken, door onder andere het SETI-programma. SETI is een organisatie waar ruim 100 wetenschappers werken en zij doorzoeken de ruimte naar onder andere radiogolven en lasersignalen die mogelijk van buitenaards intelligent leven afkomstig zijn. En op de website SETI.org kan je meer over hun werk vinden. We kunnen in die zin dus aannemen dat als geavanceerde beschavingen bestonden, dat we ze misschien niet hadden gezien, maar dat we ze wel hadden moeten kunnen horen door de signalen die ze uitzenden. Net zoals geavanceerde buitenaardse beschavingen op dit moment, als het goed is, ons kunnen vinden, puur door alle signalen die we hier uitzenden. Dus als ze zich kenbaar hadden willen maken, dan had dat gekund. Maar het is oorverdovend stil. En aangezien het oorverdovend stil is, kan je nadenken over een volgende optie. En dat is het zoo-scenario, het dierentuin-scenario. En hier gaan we redelijk de science fiction kant op. Want zou het mogelijk kunnen zijn dat er wel buitenaards leven is en dat die ook weten van ons bestaan, maar dat ze op een of andere manier hebben afgesproken onderling om de aarde met rust te laten en hier niet op bezoek te komen en ook niks van zich te laten horen, omdat ze ons niet interessant genoeg vinden of juist omdat ze ons willen laten ontwikkelen zonder gestoord te worden door buitenaards leven of Nou ja, bedenk maar een reden. Een nog verdergaand idee in deze lijn is het planetariumscenario. En dat klinkt ingewikkeld, maar dit is het scenario dat is uitgewerkt in de filmserie The Matrix. Mocht je The Matrix nooit gezien hebben, het is een kijktipje. Dus dat onze wereld niet per se de echte wereld is, maar een simulatie die gebouwd is door aliens, om wat voor reden dan ook. En geloof het of niet, maar ook hier is wel serieus onderzoek naar gedaan. Of zoiets überhaupt theoretisch mogelijk is. En zo'n simulatie op schaal van de hele aarde kost op elke manier zoveel energie dat alleen een K3-beschaving zoiets zou kunnen maken. En dan nog zou het voor die beschaving een enorme investering zijn. En dat betekent dat zelfs bij een K3-beschaving een dergelijk systeem zijn tekortkomingen zou moeten hebben. Dat er fouten in het systeem zouden moeten zitten die wij kunnen ontdekken. Het is vrijwel onmogelijk om een dergelijk systeem op die schaal te bouwen. En dan bedoel ik niet voor ons onmogelijk, maar gewoon überhaupt theoretisch onmogelijk. En dan komt de vraag, waarom zou een geavanceerde beschaving dat überhaupt doen? Terwijl de mensheid toch geen bedreiging is, want een beschaving die zoiets zou kunnen doen, die moet zoveel groter en geavanceerder zijn dan wij, dat wij in vergelijking met hen niet veel meer zouden zijn dan een stel mieren. Is het realistisch dat een beschaving zoveel moeite zou doen voor het om de tuin leiden van een stel mieren? Waarom zou iemand dat in vredesnaam willen? Kortom, het kan leuk zijn om hierover te fantaseren, maar het is niet een heel realistisch scenario. Een optie die wat mij betreft waarschijnlijker is, is dat buitenaards leven gewoon niet bestaat. Omdat het ontwikkelen van leven gewoon zo ontzettend onwaarschijnlijk is, dat het maar één keer is voorgekomen. Om welke reden dan ook, dat het alleen op aarde gebeurd is. Wat mij betreft nog waarschijnlijker is de optie dat er wel buitenaards leven is, maar dat dat geen intelligent leven is. Dat wij hier op aarde nou zijn geëvolueerd tot wezens met hersencellen die zich kunnen voortbewegen, dat zegt niks over waar leven heen evolueert op andere plekken. Misschien ontwikkelt het zich tot een plantje, of tot een soort groeiende steen, of iets wat wij ons überhaupt helemaal niet kunnen voorstellen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we het gewoon niet. We weten niet of er meer leven is in het heelal. En als je een beetje nadenkt over de Fermi-paradox, dan hangt natuurlijk alles af van of leven überhaupt ontwikkelt op andere planeten, en vooral ook hoe vaak dat gebeurt. En juist daarom is het heel interessant om te volgen hoe nu de zoektocht verloopt naar mogelijk leven op Mars en op 4 van de manen van Saturnus en Jupiter. Want stel nou dat daar leven op een van die plekken is ontstaan. Het maakt niet uit hoe lullig of hoe klein, al is het maar een eencellig dingetje. Dan hebben we weer een variabele opgelost van de Drake-vergelijking die ik in het begin noemde. En dan maken we dus weer een stap in het oplossen van de puzzel hoeveel leven en hoeveel intelligent leven er is in het heelal. Want als blijkt dat zelfs op onze eigen zandkorrel ons zonnestelsel al meerdere plekken leven ontwikkelt, dan klopt dus de hypothese dat leven zal ontwikkelen zodra alle benodigde ingrediënten aanwezig zijn. En dat zegt weer iets over de mogelijkheden voor leven en voor ontwikkeld leven op al die miljarden planeten die alleen al in ons sterrenstelsel rondzweven. Iets vinden op deze plekken zou enorm veel betekenen voor wat er zich verder in het heelal kan afspelen. Net zo goed zou niks vinden ook iets betekenen voor de mogelijkheden in het verdere heelal. Over die mieren waar ik het eerder over had, daar is nog iets mee. Want toen ik aan het nadenken was over de Kardashev-schaal, toen bedacht ik me opeens dat wij in vergelijking met een K2-beschaving al niks zijn. Het gat tussen ons en hen in technologische ontwikkeling en in macht is onwerkelijk groot. Laat staan als je ons vergelijkt met een K3-beschaving. Die zijn oneindig veel machtiger en geavanceerder dan wij. Wij zijn letterlijk als een stel mieren in vergelijking met hen. En stel nou dat K3-samenlevingen wel bestaan. Hoe zullen ze dan met ons omgaan als wij met ze in contact komen? Misschien anders gezegd, hoe gaan wij zelf om met wezens die oneindig veel machtelozer zijn dan wij? Hoe gaan wij om met mieren? Als er een mierenhoop in mijn tuin zit, dan verwijder ik hem. Maar wat nou als wij de mieren zijn? Heeft een ander dan ook het recht om ons uit de weg te ruimen? En als ik nou vind dat dat niet zo is, Betekent dat dan ook iets voor mijn omgang met mieren en met andere levende wezens? Betekent dat dan misschien ook iets voor hoe wij moeten omgaan met ander leven als we op een andere planeet leven vinden? Ik hou van dit soort vragen. Al deze vragen zijn voor mij super relevant, omdat ze mij dwingen om op een metaniveau te denken en dingen te heroverwegen die voor mij eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld hoe ik met mieren omga. Als er buitenaards leven gevonden wordt, hoe klein ook, dan betekent dat dat er waarschijnlijk veel meer buitenaards leven is, op heel veel verschillende plekken in het heelal. Dan dwingt dat ons om te heroverwegen hoe we met andere soorten omgaan en hoe we naar het leven kijken. Het dwingt ons om onze focus te verschuiven van ons gekibbel met elkaar hier op deze aarde naar onze gezamenlijke plek in een heelal vol met leven. Aan de andere kant, als er geen buitenaards leven is, dan zijn we alleen. Maar echt, helemaal alleen. Dan is dit menselijke experiment op onze blauwe knikker het enige leven in het oneindig grote heelal. Dat betekent dat wij op een of andere manier al die onmogelijke barrières doorbroken hebben die gezorgd hebben dat leven ergens anders nooit is ontwikkeld. Dan zijn wij dus ook de enige kans om dat leven voort te zetten. Dan is het heelal voor ons. Het is aan ons om het heelal te verkennen. En aan ons om ermee te doen wat we willen. Zelf te besluiten wat we goed vinden voor het heelal. En als wij het verpesten op aarde, betekent dat niet dat leven op aarde uitsterft, maar dat leven in het heelal uitsterft. Dan is het er niet meer. Er zijn dus twee opties. En beide opties geven ons grote verantwoordelijkheid. Maar beide opties geven wel een heel ander soort verantwoordelijkheid. En ik hoop dat er buitenaards leven is. Omdat ik denk dat dat echt zal maken dat we als mensheid goed over onszelf en ons handelen moeten gaan nadenken. Dat dat de kans is om te bewijzen dat we geen wispelturige domme wezens zijn met een slecht geheugen. Maar dat we goed vooruit kunnen denken, inventief kunnen zijn, kunnen aanpassen en dat we onze neiging tot zelfvernietiging kunnen overwinnen. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld over buitenaards leven. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik heb in ieder geval een hoop lol gehad om me in het onderwerp te verdiepen en om deze aflevering te maken. Voel je vrij om deze podcast te delen met je vrienden en familie. En wil je reageren of heb je een idee voor een toekomstig onderwerp of wil je gewoon even hallo zeggen? Mail me dan via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. De tekst en muziek voor deze aflevering is geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer. Het artwork voor social media is gemaakt door Zomer Boekhoven. Daarnaast krijg ik de nodige hulp van vrienden en kennissen. Bedankt voor alle hulp bij deze aflevering.